Wanneer het leven niet meer geeft wat je had verwacht, hou vast. Het blijft niet altijd nacht. Ik zie nog altijd iets van hoop en iets van licht. Ik hou het vast, verlies het nooit uit het zicht. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen, dat is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen, dat is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen. De podcast van Robert Cheroux over blinden, slechtzienden en mensen met een bijzonder verhaal. Deze week neemt Matthijs, de podcastgast, de boel over.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen. Vandaag zit ik hier met Matthijs, de podcastgast. Hij heeft vandaag de leiding over Blind Vertrouwen. Matthijs, welkom.
Dankjewel, Robert. Wat leuk om hier te zijn.
Ja, ik vind het leuk dat je te gast bent en... Ik vind het leuk dat we wat we vandaag hebben gedaan.
Zeker. Het was een hele spannende en vermoeiende voor mij ook middag. Ja, en jij had mij gehoord via Thijs en via Groeivoer. Van Gerard
Hartenveld.
Hartenveld, zo. En jij stuurde me inderdaad een berichtje om mij te helpen bij mijn podcastreis.
Als ik begin heb ik altijd twee standaardvragen tegenwoordig. En die ga ik jou stellen. Je mag ze ook terugstellen zo. Maar... waar liep jij tegenaan deze week?
Waar liep ik tegenaan? Nou, moeten we vanmiddag meetellen?
Dat mag.
Dat mag. Oké, nou, ik ben vandaag tegen een paaltje aangelopen en tegen een brug en tegen een paar keer tegen een hond die rondliep. waar heb ik afgelopen week tegen aangelopen? Ja, weet je wat het is? Ik loop best wel vaak tegen dingen aan. Ik ben vrij onhandig. Mm-hmm. Ik laat best wel vaak dingen vallen en ik stoot mezelf ook best wel vaak. Dus dat zijn keukenkastjes, randjes van tafels. Ik ben heel onhandig. Dus dat. En ja, deze middag is, daar gaan we het in deze aflevering ongetwijfeld over hebben. Heb ik met jou even een half uurtje buiten gelopen en ervaren hoe het is om blind te zijn.
Ja.
En toen ben ik er heel veel dingen aan gelopen.
Ja, daar gaan we straks meer over hebben.
Ja.
En mijn tweede vraag is, als ik... laten we zeggen, Thijs zou vragen, hoe zou die Matthijs omschrijven? Wat zou hij zeggen?
Ik ben een ondernemend type. Ik ben altijd wel aanwezig. Ik denk dat ik ben over het algemeen wel gewoon gezellig. Altijd druk bezig met iets. Of dat nou ondernemingen zijn of podcasten of andere dingen. En hij heeft me ooit een sfeermaker genoemd toen ik bij hem op kantoor werkte. Ik heb een tijdje bij Thijs gewerkt.
Mm-hmm.
En ik was de sales en marketing manager van zijn bedrijf. En toen noemde hij mij een sfeermaker. Nou, dat vond ik wel heel aardig van.
Dat zegt natuurlijk heel veel over jou.
Ja, in ieder geval over hoeveel herrie ik maak. Ja. Dus,
geen feestjes zonder Matthijs.
De sfeer bepalend. Ik weet niet of het goed of slecht is. Nee, dus dat, ik denk dat dat een beetje een omschrijving zou zijn. En,
leuk. Leuk. En voordat ik het woord aan jou geef, want het zwaard van Damocles hangt boven je hoofd.
Mm-hmm. Wie
en wat is de podcastgast?
Ja, de podcastgast, dat ben ik. Dat is Matthijs. Maar dat is eigenlijk iets wat ik in het leven heb geroepen. Omdat ik mezelf een doel wilde stellen om in 100 verschillende podcasts te zitten. En dat komt, ik heb al jarenlang een podcast in de Formule 1. En ik... wilde op een gegeven moment steeds meer podcasts gaan doen. Ik heb, en hier heb ik een paar afleveringen over. Ik heb ADD, dus ik vind alles in ieder geval heel erg interessant. Maar ik laat ook net zo goed daarna dingen weer los. En vind dan weer iets nieuws wat ik leuk vind. En op die manier had ik eigenlijk ik wil hier een podcast over maken. En ik wil daar een podcast over maken. En daar. En toen dacht ik, je kan niet in al die verschillende... Je kan niet allemaal verschillende podcasts maken, want dan ken ik mezelf. Dan heb je overal twee afleveringen van en dan sterft weer een stille dood.
Ja.
Ik ga gewoon bij iedereen op bezoek. En ik had toevallig wat mensen om me heen die podcasten en die zeiden, joh, weet je, ik wil een keer te gast zijn in mijn eigen podcast, maar ik wil niet een podcastverhaal hebben waarin ik een soort van monoloog doe over wie ik ben of wat ik doe. Kan jij mij niet komen interviewen? En ik heb die twee dingen eigenlijk bij elkaar gelegd. En daarmee is de podcastgast begonnen. En dacht ik, oké, ik ga in 100 verschillende podcasts zitten. Ook omdat ik zelf beter wil worden in het maken van podcasts. En omdat ik beter wil worden in het hebben van gesprekken met mensen.
Ja.
En dan wat ik gaandeweg leer, dat probeer ik weer een beetje met mensen te delen. En weet je, ik vind al die... Ik heb natuurlijk geen enkele in een saaie podcast gezeten. Alles is interessant. En als ik het dan leuk vind, dan kan ik me voorstellen dat andere mensen dat ook leuk vinden. En dan kom je via mij hopelijk weer op allerlei verschillende podcasts. Want ik heb in de raarste podcasts gezeten, die superleuk waren om te doen.
Waarvan je ook niet verwacht had van, oké, is hier een podcast over? Want je zei net, er is ook een podcast over tandartsen.
Ja, ik ken tandartsen podcast over tandartsen en ondernemen. En dat is natuurlijk zo'n specifieke niche. Maar ook, ik zei hetzelfde toen jij me mailde. Een podcast over blinden en slechtzienden. En tuurlijk, als je blind of slechtziend bent, dan is het ontzettend logisch dat daar een podcast over is. En normaal denk je er niet bij na. Ik heb ook een podcast gehad over vliegen en werken in een vliegtuig. En ik vind dat gewoon geniaal. Ik vind het zo leuk.
Eigenlijk ben je gewoon een jongetje in de Jamin.
Ja,
heel veel snoepjes wil proeven.
Inderdaad, heel veel snoepjes proeven. Ja. Ik wil ook geen één podcast tegen hetzelfde. Dus ik probeer ik wel, als ik een podcast tegenkom, dat ik denk, nou, dit lijkt al op wat ik heb gedaan. Dan zeg ik ook niet altijd ja.
Mm-hmm.
En zo ga ik lekker voor. Ik heb eerst gezegd, ik doe 100 podcasts doe ik in een jaar. En toen had ik niet meer nagedacht dat er 52 weken in een jaar zit. Dus dat je 2 podcasts per week moet doen. En dat is gewoon niet te doen. Niet als je daarnaast ook gewoon nog een werk en een leven hebt en een andere podcast. Dus ik heb het inmiddels uitgesmeerd en gewoon gezegd, joh, ik kijk wanneer ik klaar ben, maar ik doe echt alleen de toffe, unieke podcast.
Nou, leuk. Welkom.
Dankjewel. Nou ja, en dus dit is voor mij ontzettend uniek.
Ja.
En wij hebben misschien, kijk, normaal gesproken doe ik altijd een beetje een soort van kort voorgesprek voor een podcast, dan bewaar je het voor de podcast. Maar wij zijn eigenlijk al de hele middag in touw. Daar gaan we het straks over hebben.
Ja.
Maar laat ik beginnen met het terugvragen van de 2 vragen aan jou.
Oeh.
Robert, waar ben jij de afgelopen week tegenaan gelopen?
Letterlijk. Nou, tegen een stoeprandje die ik niet zo hoog had verwacht.
Ja.
En waar liep ik nog meer tegenaan deze week?
Spreekwoordelijk tegen de land.
Ja, nou, het bureaucratische euveltje met de gemeente.
Oh, vertel.
Ja, over de hondenbelasting, want daar heb ik eigenlijk vrijstelling voor. En nou ja, dan moet je dus eerst aanmelden en dan moet je weer wachten op een aanslag. Dan moet je dus het dier dus betalen en dan pas moet je het eigenlijk terug gaan vragen.
Ja.
Ik denk, nou, is het niet handiger en goedkoper om gewoon aan te melden en dan mij meteen daar af te melden?
Dus,
en in sommige gemeentes hoef je je hond niet eens aan te melden als je een blinde geleidehond hebt.
Ja.
Dus ik ben A, ik was te laat. En B, ik vind dan dat soort bureaucratisch dingen vind ik dan vervelend.
Ja,
dus daar liep ik dan tegenaan deze week, ja.
Oké. En als een van jouw vrienden jou zou omschrijven?
Ja.
Wat zouden ze dan zeggen?
Dat hangt ook vanaf wie, hè? Nee, ik denk dat ze zouden zeggen positief, serieus, rustig, maar ook heel erg grappig. En ad rem, ondernemend, koppig.
En koppig.
Ja, heel erg koppig.
Oké. Okay. Ja, wel echt positief. Dat is natuurlijk ook wat je met je podcast eigenlijk uitstraalt. Je kwam op het pad en jij zei volgens mij al in je eerste mailtje gaf je aan van ik ben ooit blind geworden. En ik werd zo moe of zelf negatief van negativiteit om me heen.
Ja.
Onder ook blinde mensen.
Ja.
En daar wil ik wat aan doen.
Ja, ik heb in Apeldoorn gezeten, 56 weken, intern.
Ja.
En om te revalideren voor mijn blindheid. En dat was echt de smeltkroes van, laat zeggen 70, 80 blinde, slechtziende personen. En ik hoorde eigenlijk alleen maar dingen die ze niet meer konden, die ze niet meer deden, die ze niet meer wilden doen omdat ze blind werden of zouden worden of slechtziend waren. Ik vond het best wel een redelijke negatieve lading hebben.
Ja.
En ik was eigenlijk op zoek naar de mensen die eigenlijk het leven omarmden of succesvol waren, ondanks of dankzij hun visuele beperking. En zo ben ik eigenlijk de krenten uit de pap gaan vissen.
Ja, want en even terug, dat in Apeldoorn, dat zijn dus allemaal mensen die daar eigenlijk zijn om te revalideren. Dus ook allemaal mensen die nog niet zo heel lang blind zijn, neem ik dan aan? Of is dat...
Dat is niet helemaal correct. Want dat kan dus ook zijn voor mensen die heel lang slechtziend zijn geweest en maar het zicht zo snel achteruit gaat dat ze nieuwe vaardigheden moeten aanleren.
Ja.
En als je dan een intensieve revalidatie nodig hebt, dan ga je vaak naar Low Erf in Apeldoorn. En daar zit je dan een x aantal weken waarbij je gewoon echt elke dag vanaf 8:30 tot 17:00 dingen aan het leren bent. Revalidatietraject wordt er helemaal uitgestippeld. Eigenlijk leerde ik alles non-visueel doen. Kleren vouwen tot aan braille, tot aan speksteen slijpen, tot aan... Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het daar aanleren. Het gebruik maken van je iPhone, het gebruik maken van een computer met spraak.
Ja.
Het is heel erg breed. Alles wat je nodig hebt om als blinde slechtziende te leven, dat kan je dus daar leren.
Ja.
In een heel intensief project of traject. Want ik heb daar 56 weken gezeten. Eerst duaal, dus op maandag en dinsdag leerde ik lopen in Den Haag. Had ik loopschool en revalidatie in Den Haag. En ging ik dinsdagavond naar Apeldoorn. En dat ik van woensdagochtend tot vrijdagavond het revalidatietraject in Apeldoorn.
Zo, dat moet wel heel intens zijn geweest.
Dat was heel intens. Dat was ook echt gekke werk. Ja, dat was echt gekke werk. Mijn beperkingen kwamen eigenlijk ook een beetje tegelijkertijd.
Ja, vertel daar eens wat over.
Ik had een beenmergtransplantatie gehad.
Mm-hmm.
En in die tussentijd werd ik dus ook blind. En dat ging echt met hele grote stappen achteruit. Ze zagen de tumoren in mijn ogen in april, mei nog. En in juni kon ik niet meer alleen over straat.
Zo.
En april 2016 kreeg ik echt de diagnose complete blindheid. Mm-hmm. Toen ging ook echt het licht uit. Bij mij is het gewoon compleet zwart.
Ja,
maar drie maanden daarna, in augustus van hetzelfde jaar, moest ik dus beslissen om mijn onderbeen te laten amputeren, omdat ik afstotingsverschijnselen kreeg.
Ja.
Dus ik dus moest en naar Apeldoorn, maar ik moest ook nog leren lopen. Dus alles gebeurde eigenlijk een beetje tegelijkertijd. Dus toen heb ik met mijn stomme hoofd eigenlijk een beetje ervoor gekozen om alles tegelijkertijd te doen. Want ik dacht dat ik dat al aankom. Nou, één revalidatietraject is topsport. Maar dit twee naast elkaar is echt Olympisch niveau.
Ja.
En achteraf gezien was het misschien wel stom geweest.
Had je het gescheiden moeten doen?
Ik denk dat het beter was geweest, ja.
En dan is 56 weken, ik bedoel, dat is heel lang, maar is dat een normale lengte om daar...
Voor Apeldoorn begrip is dat redelijk gemiddeld, ja.
Ja.
Bij mij normaal denk ik dat je daar een maand of 7, 8 zit.
Mm-hmm.
Alleen, ik was compleet blind geworden in een hele korte tijd, dus ik moest alles leren. Dus ik moest braille leren, ik moest alles vanaf nul opbouwen. Hoe bestuur je computer blind? Hoe ga je met je iPhone om blind?
Ja.
Al die handigheidjes, al die dingetjes, alles. Ja, moest ik daarom leren.
Ja, want je hebt natuurlijk wel dat je... mijn gevoel wat me bekroop toen we vanmiddag, toen ik even heb kunnen ervaren hoe het was om blind te zijn, is dat je absoluut vergeet hoeveel je vertrouwt op je ogen bij alles.
Ja.
Echt bij alles.
Ja, want je hebt nu... Ik heb jou een bril gegeven en een stok. En we zijn een stukje gaan lopen. We zijn de hond gaan uitlaten.
Ja.
En hoe vond je dat?
Ik heb in tijden niet zoiets moeilijks gedaan. Mijn hemel. Ja. Ik was echt... Het is zoveel meer gewoon qua indrukken dan dat ik had gedacht.
Ja.
Ik weet niet, het is ook heel anders. Echt niks zien is echt anders dan, weet ik, als je in het pikken donker ergens bent. Of dan heb je toch nog een soort van inschatting. Of je bent op plekken die je kent. Nou, ik ben nu in Den Haag. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben er nooit in je huis of flat geweest. En ik zei het tegen jou. Ik heb normaal gesproken best wel een goed richtingsgevoel. Ik weet eigenlijk altijd wel waar ik ben. Ook in het buitenland. Ik kan mijn weg wel redelijk vinden. En dat was ik nou helemaal kwijt. En ik was alleen maar bezig met alles om me heen. En we gingen hier weg. Nou, ik stond voor je deur en ik heb die bril opgezet en we moesten naar de lift toe. En ik zag het nog, het was een rechte gang met een deur en daarna heb je de lift. Ja. Makkelijker kan niet. Nee, dat voelde als een opga. Ik ben drie keer tegen dingen aangerost. Er was een meneer die ons hielp, die op de knop had gedrukt. Ja. Ik had geen idee meer waar die lift was. En we hebben net buiten nog, ik wil het dadelijk nog doen, gewoon met zicht het rondje lopen. Ik zou ook niet weten nu waar we heen zijn geweest. Ik weet dat we hebben een ijzeren paaltje gehad en we hebben een brug gehad. Maar ik kan je zo niet vertellen waar ik ben geweest.
Oh, dan ben ik benieuwd hoe wat je dat gaat vinden als we het straks hetzelfde rondje lopen.
Ja, dat is echt, ik kan het. Kijk, ik vroeg van tevoren ook aan jou, hè, hoeveel mensen die jouw podcast luisteren zijn blind of slechtziend en hoeveel mensen zijn het niet. Ja. En voor de mensen die het niet hebben, nou, je luistert deze podcast waarschijnlijk omdat je zo iemand dan in je omgeving hebt en dan heb je dit misschien wel eens gedaan. Maar als je dit niet gedaan hebt, ga dit een keer doen. Want dit is zo, ik kan het gewoon niet omschrijven. Het is zo anders.
Ja.
De wereld voelt echt zo anders aan als je grasrandjes moet volgen.
Ja. Ja, wat we dus hebben gedaan, we hebben de hond uitgelaten. Ik heb je een grasrand laten volgen door het park. Een brug over. En eigenlijk gewoon hebben we een klein, halverwege het rondje wat ik normaal doe, zijn we teruggelopen.
En dankzij mij was je ook wel heel langzaam.
Nou, dat maakt niet uit. Dat is op zich geen heel, dat is recht toe, recht aan eigenlijk.
Ja.
En toch was het best wel een opgave.
Ja, ik vond het echt een opgave. Dus ik kan me zo voorstellen dat je dan alles weer opnieuw moet leren. Dat je inderdaad dat 56 weken, dat je dat gewoon bezig bent.
Ja, ja.
En dat je dan eigenlijk nog niet, zeker nog niet uitgeleerd bent. Dan is het goed genoeg om naar huis te gaan en daar verder te leren. Maar volgens mij is dat, iedere keer dat je weer iets tegenkomt, is het gewoon zo'n challenge. Je bent zo afhankelijk van je ogen als je dit niet gewend bent.
Ja, nu weet je ook hoe kostbaar je zicht dan is, hè?
Ja, ja, dat neem je toch wel eigenlijk echt voor lief.
Ja.
Als je dat normaal hebt.
Ja.
Het is ook wel iets wat je, en je zei het zelf ook, weet je, om te verliezen. Het is zo'n impact heeft het om het te verliezen.
Ja.
Ja, jij bent in een hele korte tijd ben je zicht verloren. Daarna moet je heel je wereld opnieuw leren kennen, eigenlijk aan de hand van aanraken.
Ja.
Daarbij moest je dan ook nog leren lopen. Nou ja, dat is helemaal een hels karwei, lijkt me zo.
Ja. En volgens artsen was het onmogelijk.
Ja, want jij hebt niet alleen leren lopen, jij danst ook gewoon.
Ja, ik danste hier vooral salsa. Best wel fanatiek en intensief ook. En nou, de artsen hadden tegen mij gezegd, waarschijnlijk, of je gaat niet meer kunnen lopen, omdat je evenwichtsorgaan, en je krijgt instabiliteitsstoornissen, dus je zal 80% van je tijd in een rolstoel zitten.
Mm-hmm.
Dus ik moest eigenlijk mijn focus leggen op het leren lopen, in plaats van dat ik weer zou gaan dansen.
Ja.
En toen, toen dacht ik, ik wist dat ik weer zou dansen, dus toen heb ik eigenlijk alles in het werk gesteld om weer te dansen.
Ja.
Dus en dat is dus eigenlijk sinds januari 2018 ben ik voor het eerst weer naar een salsa feestje geweest.
En dan heb je gewoon weer salsa gedaan.
Ja, dus het is wel mogelijk. Artsen hebben niet altijd gelijk. Ik wist dat ik het kon en met de juiste mensen om me heen is dat dus eigenlijk ook wel gebeurd.
Ja. Ja, en jij zei, vertelde mij op een gegeven moment, ik had iemand nodig die mij verder kon helpen en die ook streng voor mij kon zijn om hier verder in te komen. Kan je daar iets over vertellen?
Mijn eerste fysiotherapeut was een jongen die was net afgestudeerd en die zei opeens, ik ga naar Nieuw-Zeeland of naar Australië voor een jaar of zoiets. Oké, dat is nogal kloten. En toen op een gegeven moment ben ik terechtgekomen bij een fysiotherapeut die eigenlijk in het leger zat of voor het leger werkte. En hij leerde militairen die een amputatie hadden ondergaan, die leerde hij weer gewoon weer lopen en hun arm gebruiken. En een drill sergeant was het echt. iemand die zei van, niet zo zeiken, gewoon opstaan, gewoon gaan weer verder. En af en toe heb je gewoon wel zo iemand nodig.
Ja.
Want als iemand jou een makkelijke weg geeft, ga je een makkelijke weg bewandelen. En als iemand het lastig voor je maakt, dan probeert hij wel het beste in je naar boven te halen. Probeert hij wel het onderste uit de kant te halen.
Ja.
En dat ik wel nodig in dit geval.
Ja, en jij was natuurlijk heel erg gedreven door jouw doel om ook weer te kunnen dansen.
Ja, dat was het voornamelijk, want ik was al blind geworden en ik had, naast dat je zicht verliest, dan verlies je ook heel veel daaromheen. Hè? Je auto rijden kon niet meer. Het werk wat ik deed, dat kon dan niet meer. Dus je verliest natuurlijk heel veel. En salsa dansen was het laatste stukje wat ik nog had.
Ja.
En als ik dat niet meer zou hebben, wie is Robert dan? En dat wilde ik dus eigenlijk niet meer opgeven. Ja. En dat heb ik eigenlijk gewoon vastgepakt eigenlijk. En die wil om meer te dansen, dat heeft gewoon ervoor gezorgd dat ik mensen om me heen heb verzameld die mij daarmee hebben geholpen.
Ja, want zeg je dat mindset daarin echt je belangrijkste...
Ja, kijk, ik had zoiets, ik ga weer dansen.
Ja.
Als het niet iedere week is of als het niet regelmatig is, dan misschien 2 keer in het jaar of zoiets. Maar ik wist dat het mogelijk zou moeten kunnen zijn. Dus, en als die knop eenmaal omgaat, dan ga je zelf alternatieven zoeken. En ook mensen zoeken die geloven in jouw droom of geloven in jou. Of die ook weten dat het mogelijk is. En dat soort mensen heb ik dus omheen gehad.
Ja, ja. Hoe lang duurde het uiteindelijk voordat je voor je gevoel weer voor het eerst gedanst had?
Nou, ik leerde opnieuw lopen in november 2016, denk ik. En ik denk januari 2018 was het eerste feestje.
Zo.
Dus daar heeft heel veel tijd tussen gezeten. Dat was voornamelijk het leren lopen.
Mm-hmm.
En mijn prothese ontwerpen eigenlijk daarvoor. En dat heeft eigenlijk al een tijd geduurd.
Ja.
En de eerste salsa stappen, ja, ik denk een jaartje daarna. Dus ik denk, ja, ergens in 2017 is dat wel een beetje, ja, dan ga je weer dingetjes proberen. Want dan loop je al wat stabieler, dan loop je al wat rechter. Ja, dan, dus het heeft wel een tijd geduurd.
Ja, ja, ja. En hoe voelde dat voor jou, doe je eerste dans, als je dat weer doet? Kun je dat omschrijven, dat je denkt van...
Nou, in het begin was ik... toen ik thuis kwam was het echt ontlading en overwinning en blijdschap. En, ja. Maar op dat moment was ik de coole kikker.
Ja?
Ja. Het was wel een stepstone, een mijlpaal.
Ja.
Ja, het was... Want hiervoor, weet je, voor dat ene dansje had je... Heb ik gehuild, geschreeuwd, getraind, heb ik me geïrriteerd aan mensen, heb ik niet geluisterd naar mensen, heb ik of wel geluisterd naar mensen. Ja, die 3 minuten, hè, daar heb ik dan, laat zeggen, opnieuw voor leren moeten leren lopen.
Ja. Heb je ook alle dokters van toen nog even een appje gestuurd?
Nee, dat niet. Ze weten het wel.
Ja?
Ja, die arts werkt daar trouwens niet meer, die dat zei. Maar ze weten wel dat ik wel weer actief ben met op een prothese en blind ben, ja.
Ja, ja, ik neem dit is ook een redelijk uniek verhaal in zoverre.
Ja.
We hadden het er natuurlijk ook eventjes, hè, van tevoren hebben we het even over gehad, dat aan de ene kant... Snap je dat een arts iemand niet een soort van realistisch beeld wil geven als ze nog niet weten waar je heen gaat?
Ja.
Waar het heen gaat met je herstel. Maar aan de andere kant, ja, voor jou was dat natuurlijk juist een drijfveer. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen, als je dat hoort, dat die zich dan ook maar instellen op: ik mag blij zijn als ik kan lopen. En dat het je zeg maar een beetje klein houdt, die mindset.
Ja.
Of heb je dat niet? Heb jij het echt alleen maar ervaren als: nou ja, het maakt niet uit wat jullie mij vertellen, ik ga dansen.
Ja, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Want ik had wel zoiets van, je kan me zoveel vertellen. Artsen hebben niet altijd gelijk.
Nee.
Kijk, ik luister naar artsen. Hè. Ik bedoel, ze hebben niks voor niks zo lang op school gezeten. En, maar ja, iets in mij vertelde mij dat het mogelijk was. Als je zelf niet in jezelf gelooft, wie dan wel?
Ja.
En kijk, natuurlijk was het risico dat het niet zou lukken. Maar dan kon ik mezelf wel... aankijken, spreekwoordelijk gezien, dat ik er wel alles aan had gedaan.
Ja. Heeft dat je ook jouzelf veranderd? Je hebt mensen die wel eens horen die als ze een soort van angst hebben overwonnen of iets hebben gedaan wat ze dachten dat het nooit kan, dat het je kracht geeft bij nieuwe uitdagingen. En ik kan me weinig dingen voorstellen die zo lastig zijn om te overkomen als weer opnieuw leren lopen, dat je daar ook weer heel veel kracht uit put.
Ja, nee, je gaat wel de lat steeds hoger leggen, ja.
Ja.
Of je gaat dingen doen waarvan je denkt dat je ze zo nooit zou doen, of dat je ze wat je nooit had gedacht om te doen.
Ja.
Dus, of ik wilde weer dansen, maar daarvoor moest ik weer leren lopen.
Ja.
Dus het leren lopen was maar een tussenstapje, terwijl voor andere mensen het leren lopen een doel was. En als je accepteert dat lopen dan je doel is, ja, dan was die lat voor mij niet hoog genoeg.
Ja, ja. En nu heb je leren dansen.
Ja.
Waar ligt je volgende lat?
Nou, ik ben nog wel met een project bezig, maar het staat nog wat op losse schroeven. Want ik wil nog met wat andere blinde mensen en een doof blind meisje willen we een berg gaan beklimmen in Iran. En ik heb nog wel een droom om mee te doen met het Leids. Nou, daar ben ik dan nu mee bezig.
Ja.
Eigenlijk zijn het geen gekke doelen die andere mensen niet kunnen hebben. Ik wil een boek schrijven. Ik wil, voor de rest, eigenlijk heeft het niet zoveel met de beperkingen te maken.
Nee, want je eigenlijk nadat je kan dansen, ben je waarschijnlijk zo op het niveau van controle dat het niet meer hetgeen is wat je tegenhoudt dan.
Nee.
Hoewel ik me kan voorstellen dat een bergbeklimmen ook fysiek gewoon nog een extra uitdaging is.
Ja, dat is zeker een uitdaging, want ik, maar niet onmogelijk. Die mensen met wie ik dit wil gaan doen, die hebben eigenlijk een beetje allemaal dezelfde mindset.
Mm-hmm.
Dus daarmee word je eigenlijk ook een beetje mee opgelift eigenlijk. Daar word je eigenlijk een beetje mee ingetrokken in die trechter.
Ja.
Dus dan ga je daar automatisch mee in mee. En weet je dat je het kan en wilt. En daar ben je dan ook wel bereid voor om een aantal opofferingen daarvoor te doen. Of harder voor te werken of te trainen. Of daar doelen voor te maken.
Ja. Ja, en je zei net, Leids is Leids Cabaret Festival. Dat is ook een van de doelen van jou.
Ja.
Was jij al bezig met stand-up?
Nee, na mijn revalidatie werd ik uitgenodigd door chirurg om te vertellen over revalidatie en over revalidatieartsen.
Mm-hmm.
Het waren allemaal revalidatieartsen in opleiding. En daar was Mark de Hond aanwezig en daar raakte ik mee in gesprek. En nou, die zei van, je hebt wel een grappige noot. Dit moet je gaan gebruiken, want je hebt het in je. Dus je moet het alleen naar boven zien te halen. Dus toen ben ik een cursus gaan doen. Daarmee berde eigenlijk nog niet. Dus toen ben ik verder gaan zoeken. En toen kruiste Farbot eigenlijk mijn pad. En die heeft eigenlijk een beetje mij onder zijn vleugels genomen. En ik denk na twee open podiums was eigenlijk een complete nieuwe passie geboren eigenlijk.
Ja.
Benieuwd naar Robert's comedy? Dan heb je geluk, want je gaat nu een minuut lang luisteren naar zijn optreden in de Steeg.
Ja. Omdat mijn been dus hoog moest blijven, belandde ik dus in een rolstoel. En niet zomaar een rolstoel, een lichtrolstoel. Het moet er erg relaxed en Caribisch eruit hebben gezien. Het leek een beetje op alsof ze wielen onder een hangmat hadden gezet. Ik miste alleen maar blikje Fernandes nog. Maar in werkelijkheid was het echt oncomfortabel. En mijn rolstoel was groot, log en lelijk en onhandelbaar. Ik had echt moeite om mezelf voor te duwen. En overal waar ik dus kwam met mijn rolstoel, zag ik mensen naar me kijken en wijzen. Ja, eigenlijk had ik Fiat Multipla onder de rolstoelers. Ja, het is die auto met die vetkwap en die tietjes aan de voorkant. Nog niet zo lelijk als de auto van de Jopie. Mag ik straks nog wel meerijden?
Dat was hem weer voor nu. Geniet van de rest van de aflevering.
Eigenlijk doe ik dus comedy en de cabaret en de stand-up doe ik echt gewoon helemaal naast het spreken. Doe ik dat er gewoon bij eigenlijk.
Gewoon puur hobby.
Ja.
Maar ja. Verslaafd aan het gevoel van het podium.
Ja, je kan alles zeggen. Je mag alles zeggen. De spanning van vinden mensen het leuk. Ga je niet dood op het podium. Ja, die hele vibe is ja, dat geeft zoveel voldoening. En ik had nooit gedacht dat ik een zaal aan het lachen kan krijgen. Of,
dat is kijk, een magisch gevoel,
dat is een magisch gevoel, ja. Kijk, als je gezellig bent of grappig bent in een social setting, is dat heel anders dan dat mensen iedere keer om dezelfde grap op andere plekken moeten lachen.
Ja.
Dan weet je gewoon dat je een mooie grap hebt. En vaak zijn de social jokes, hè, die je vertelt op een verjaardag, is er al een soort van inside info. Want je borduurt op voorkennis die de ander al heeft.
Ja.
Nu moet ik gewoon in 30 seconden moet ik en een setting creëren, een setup maken en daarna met een punchline komen, met een grap komen. Dus ja, dat is magisch. En als mensen lachen op een keynote, is dat een cadeautje. Want de comedy is daar maar een hulpmiddel eigenlijk.
Ja, en dat zijn denk ik meer de bescheiden...
Ja, dat...
Beetje een sniffeltje, het is leuk. En dat is anders dan het hardop lachen.
Ja, eigenlijk de comedy in een keynote is eigenlijk om de spanning te breken. Of om van topic te switchen. Of een brug te maken. Maar de comedy in de comedyclub, op open mic, die lat ligt hoger.
Ja, nee, ja, 100%. Ja. 100%. Het is, want comedy is bij ons een beetje een soort van raakvlak. Ik heb een jaar of twee geleden ook een comedycursus gedaan, maar ik deed hem inderdaad in Utrecht. Ik heb sindsdien nog een keertje op het podium gestaan en daarna kwam corona en was ik zelf heel druk en heb ik het eigenlijk weer een beetje laten rusten. Maar ik herkende wel de eerste keer meteen het complete gevoel van verslaving. Toen ik een beetje verdwaasd van het podium afliep nadat je 8 minuten lang grapjes hebt lopen vertellen. Ja. Maar dat het voor mij ook iets was. Ja, ik was altijd al, ik praat makkelijk en ik deed voor mijn werk, gaf ik presentaties. En stond ik ook al wel een beetje op een podium of in een spotlight. Maar het was zo compleet anders dan dat je ergens staat en mensen jou aankijken met... Je gaat mij maar aan het lachen maken, clown.
Ja.
Dat voelt zoveel naakter of zo op een of andere manier.
Omdat,
weet je bent zo goed als je laatste lach.
Ja.
En iedere keer als jij een grapje aanzet, dan... Iedereen heeft ook door als ze niet lachen terwijl je daar een soort van voor een lach gaat. En ja, dat voelt... Ik vond dat ontzettend intimiderend en heel cool. Het is... Ja. Wat hield jou de eerste keer... Of nou ja, laat ik zo zeggen, ik voelde daardoor wel echt een hele grote angst om op het podium te klimmen. Het was voor mij best wel een uitdaging om dat uiteindelijk te doen. Ik was er heel zenuwachtig voor. Had jij dat ook of merkte jij, het komt mij aan waar je, ik sta daar toch wel, het maakt niet uit?
De allereerste keer, dat was op het Haagse Kabaal Theaterfestival. We hadden 6 minuten per persoon.
Ja.
Een week daarvoor had ik al niet. Ik had 3 dagen niet gepoept. ik had 2 nachten niet geslapen. Ik was zo bang. Wat gaan mensen vinden als ik grapjes ga maken over blind zijn of over mensen in een rolstoel? Complete angst. Ja. Ik denk dat ik 4 onderbroeken heb versleten die... dat uur daarvoor. Oh, en er komt zoveel op je af. En er waren ook nog vrienden in de zaal. En familie zat in de zaal. En ze zullen weer helemaal niet afgaan of doodgaan. Nou, dus de allereerste keer was echt een ramp.
Ja.
Maar de mensen moesten wel lachen. En ze vonden het leuk. En al die negativiteit of alle minpunten vielen gewoon met 3 of 4 goede grappen echt helemaal weg.
Ja.
En dat gaf dus dan wel weer... Dat geeft dan wel de burger moed. dan wil je meer en dan raak je verslaafd aan die lach. En dan je gaat het verder uitbouwen. Je gaat schrijven. Je leert anders naar grappen kijken. Je leert je stem anders gebruiken. Je leert...
Nou.
Ja, een grap die je hoort is niet zomaar een grap. Er zit gewoon zoveel meer achter... Ik denk volgens mij 1 minuut staat hetzelfde als 1 uur schrijven of zoiets. Dus ja.
1 uur schrijven voor 1 minuut comedy.
Ja, dus volgens mij zit zoveel meer achter.
Ja.
Het heeft zoveel meer inhoud.
Ja.
En daarom is het zo eng en zo naakt. Want je weet dat je er zoveel tijd in hebt gestoken en energie in hebt ingestoken. Je wilt gewoon dat het slaagt.
Ja. Nou ja, ik vond ook dat was bij mij dus... niet van tevoren te omschrijven. Je snapt niet hoe naakt het voelt totdat je het een keer moet doen. Ja. Want dat is echt niet te vergelijken met het geven van een presentatie.
Nee,
ook
nee.
niet met een presentatie met een zaal met 100 of 200 mensen.
Nee.
Het is echt compleet anders. En het is inderdaad dood en doodeng. Ja. En daardoor wel heel gaaf.
Ja,
ja, ik vind het supercool dat jij natuurlijk ook op het podium klimt... en dat je dat gewoon nog doet. Denk je dat... Het feit dat jij daar nu natuurlijk staat als iemand die blind is... dat is ook gewoon een onderwerp in je comedy.
Ja, de laatste show wat ik voor Kamaret heb gedaan... dat gaat, laat ik zeggen, 80% daarover.
Mm-hmm.
Dat blind zijn, dat ben ik. Dus ja, daar kan je dus heel veel dingen over... kan ik daar heel veel over vertellen.
Ja.
En heel veel grappen over maken. Zonder dat ik mensen tegen het schenen schop.
Ja, ja, het zou raar zijn om iemand die niet blind is, dat die constant grappen over blind mensen maakt. Ja. Maar ik denk dat het voor mensen ook wel heel soort van verfrissend is om dus iemand te zien die zijn eigen handicap onder de loep neemt en er eigenlijk een beetje tegenaan gaat schoppen en er leuke grapjes uit weet te halen.
Nou ja, voor mij was het, ik wil niet mensen tegen de schenen schoppen. Nee. Daar is mijn comedy niet speciaal voor bedoeld. Wat ik eigenlijk mee wil bereiken is eigenlijk, het is de ontlading van mezelf.
Ja.
Het is een beetje een soort van uitlaatklep geworden. En het maakt ook dingen makkelijker bespreekbaar of toegankelijker.
Ja.
Ik bedoel, als ik er geen grappen over kan of durf te maken, dan zou jij bijvoorbeeld geen dingen daarover kunnen vragen of willen vragen of durven vragen.
Ja, ja.
Dus het werkt ook wel weer enig interesse op.
Ja, nee, zeker. Maar nou kan ik me wel ook voorstellen dat het onwijs lastig is of dat het een hele tijd bij jezelf duurt voordat je hier grapjes over kan maken. Kan je jezelf herinneren hoe lang het duurde of dat jij grapjes kon maken over het feit dat je blind was? Of was dat gewoon vijf minuten daarna zat jij al...
Ik denk dat ging redelijk snel, hoor. Ja? Ja. Toen ik al in Apeldoorn zat, dan ben je omringd met blinde mensen. Ja, daar komen de grootste opmerkingen, grappen, komen al naar boven. Dus ja.
Ja, dat is ook gewoon een beetje ermee omgaan dan.
Ja, dus het is ook gewoon een soort van dealen met.
Ja.
En dus die instelling was al heel snel. En eigenlijk is dat ook een beetje Robert eigen. Dan maak ik er gauw grapjes over. Want ja, ik heb zoiets van als je er niet om kan lachen, kan je er ook niet over praten.
Ja.
Over alles is er wel een grap door me heen geschoten.
Ja, ja, ja. Ja.
En het is alleen maar, ja, hoe zal ik dat zeggen? Nou, voor mij is het gewoon een drempel verlagen voor jou.
Ja.
Ja.
En dan voor jou bedoel je gewoon voor andere mensen die jou tegenkomen en weet dat je...
Ja, want ik ben niet... ik ben nog steeds Robert die dingen kan en die de dingen wil doen. En, dus ik laat me niet beperken door de beperking.
Nee. Want in hoeverre is de Robert die je nu bent anders dan de Robert die je was? Is dat een hele moeilijke vraag?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag.
Een hele moeilijke filosofische diepe vraag?
Ja, want mijn wereld zag toen ook anders uit. Ik leefde meer buiten. Het uiterlijk vertoon was belangrijker. Ja, daar hecht ik nu geen waarde meer aan.
Nee.
Ja, ik was... Ja, dat vind ik wel heel lastig, Matthijs.
Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, om je misschien een beetje een voorzetje te geven, dat je ook heel erg dus gegroeid bent. We hadden het hiervoor, hadden we het er even over, dat jij zei, heel veel mensen die weten niet wat voor kracht ze hebben als hun dit overkomt.
Ja, klopt. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Je weet pas dat je... Kijk, ik vind het onwijs bewonderingswaardig hoe je hiermee om kan gaan. En het feit dat je dus blind wordt en dat je zo positief bent. En dat je moest leren lopen en dat je besloot om te gaan dansen. En ik vind dat alleen al zo'n toonbeeld van kracht. Dat je niet wist dat je dat kon voordat je blind werd, zeg maar. Voordat je een handicap kreeg.
Nou, ik danste al salsa voordat ik... Blind, hè?
Ja, oké, maar goed. Maar dat is natuurlijk wel heel wat anders dan nu nog.
Ja.
Dus ik kan me in zoverre voorstellen dat de Robert nu ook een stuk positiever is en nog een stuk krachtiger is dan de Robert die toen was.
Ja, dat wel. Probeer wat meer out of my comfort zone te komen.
Ja.
Want dat betekent groei voor mij.
Ja.
Dus ik ben wel van het ontwikkelen en van het in beweging blijven en van doelen stellen. Misschien zijn de doelen heel ver of heel hoog. Maar ik probeer liever 1000 keer. Ik probeer liever iets keer 1000 keer. Dan helemaal niet geprobeerd te hebben.
Ja.
En, want ook dat heb je nodig. Het falen heb je nodig om te groeien. Want dat maakt je ook sterker, groter. Ik wil niet zeggen onaantastbaar. Maar het ontwikkelt je. Ik bedoel, als ik niet... gevallen was tijdens het leren lopen, ja, dan had ik gewoon nu in een rolstoel gezeten.
Ja.
En dat is denk ik eigenlijk met alles zo. Als je iets wil bereiken en je faalt, dan is het falen niet een reden om een handdoek in de ring te gooien.
Nee, nee, zeker niet.
Dan is altijd nog wel groei mogelijk, denk ik dan.
Ja. Ja. En je zegt net, hè, anders had je in een rolstoel gezeten.
Ja.
En de rolstoel staat hier nog in de hoek van de kamer.
Ja, je ziet hem staan.
Ja, ik zie hem staan. Kan je ons iets vertellen over de laatste keer dat jij die rolstoel gebruikt
hebt? Was op Schiphol om eigenlijk voor te dringen tijdens een vakantie met mijn ex. En toen werden we meteen geholpen.
Doe het je meteen op. Ja. Maak je vaak misbruik van rolstoel en van...
Nee, nou, van die, sinds eigenlijk die tijd staat hij daar in de hoek.
Ja.
Ja, van de visuele beperking, ja, niet echt. Je maakt er natuurlijk wel grapjes over.
Ja.
Maar ja, misbruik, wat is misbruik? Ik maak er wel eens gebruik van.
Ja.
Weet je, als iemand vraagt, zal ik met je meelopen? Ja. Dan, als ik geen zin heb om te zoeken of wat dan ook, ja, dan zeg ik natuurlijk ja.
Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk.
Ja, klopt. Nou, je hebt zelf gemerkt hoe best wel intensief het is om een stukje te lopen.
Goh.
Nou, bij mij is het dus 24 uur per dag zo.
Ja.
Dus ja, dus ik maak wel eens gebruik ervan, maar misbruik, ja. Dat is wel een heel groot woord.
Ja, ja. Nou ja, ik hoorde toevallig dat je in een andere podcast aflevering die vraag zo ook aan iemand stelde. Dus
ja.
Ik voelde me daar een beetje op mijn gemak om te durven stellen. Ja, het is natuurlijk wel heel hard om het zo te zeggen. Maar dat gebruik snap ik inderdaad. Je zei het straks, het kost een uur lang schrijven voor een minuut comedy. Het kostte mij een uur aan energie om een minuut voor te bewegen.
Ja.
Om te lopen. Ik was alle idee van tijd kwijt. Omdat het voelde zo lang dat we bezig waren. En uiteindelijk zijn we een half uurtje zijn we weg geweest.
Ja.
Maar dat is inderdaad wel omdat het zo intensief is om, je weg te vinden.
Klopt, ja. En dan moet je dan voorstellen. Eigenlijk heb ik maar één been.
Ja, dus dat is nog eens. Ja. Maar dus dat is 200% energie dat je er extra aan kwijt bent.
Ja. Dus eigenlijk is dat dan eigenlijk nog een zwaardere opgave.
Ja.
Want ik moet dan ook nog een keer letten. Hoe zet ik mijn prothesebeen neer? Is de afstand tussen mijn andere voet wel goed? Weet je, ja, dat moet je allemaal onbewust bij nadenken.
Ja, ja. En sinds kort heb je een hulphond erbij?
Of een geleidehond.
Een geleidehond, sorry, ja. Want daar zit verschil tussen. Dat heb je me ook uitgelegd.
Ja, ik heb een geleidehond sinds juni, juli ongeveer een beetje.
Ja.
Ik heb hem al eerder gekregen, maar ja, dan moet je dan ga je een training in, dan ga je een traject in. En... Nou, eigenlijk voordat je echt een hele goede samenwerking hebt of een goede partner bent met elkaar, ja, dan ben je gauw 9-10 maanden verder.
Mm-hmm.
Dus we zijn bezig, Taki en ik. Dus het is een hartstikke lief beest en hij doet goed zijn best. Nou, ik nog.
Ja, het is een ontzettend schattige labrador. Het is echt een grote pagepuppy.
Ja.
Maar vanmiddag was ze met ons ook mee, maar ze zat niet in een tuigje. Ze liep eigenlijk gewoon omdat ze ook uitgelaten moest worden. Was dat voor jou, je leert natuurlijk eerst leer je lopen met een stok. Nou ja, jij moet je überhaupt leren lopen, daar was je helemaal lang mee bezig. Is dan de overschakeling naar leren lopen met een hond, is dat ook moeilijk of ging dat eigenlijk heel makkelijk?
Nou, als hij uitgelaten wordt, is hij gewoon een hond. Is hij gewoon huppelig en springerig en... Is hij overal aan het ruiken en dan trekt hij aan het touw, aan de lijn. Maar als hij in tuig is, dan past hij zich aan op mij.
Ja.
Dus op mijn tempo lopen we, op mijn, ja, eigenlijk doet hij wat ik wil. Ja, je moet het eigenlijk zien als een fiets, hè. Ik bedoel, als ik harder trap, dan gaan we harder. En zo moet je het eigenlijk een beetje bekijken.
Ja.
Hij helpt mij te navigeren, het is niet andersom.
Ja, ja.
En hij zorgt ervoor dat ik dingen niet tegen het paal aanloop of tegen lantaarnpaal. Dus daar, daar helpt hij onwijs mee.
Ja.
Vroeger, als ik naar de supermarkt ging, was ik echt 3 kwartier onderweg. Of een uur.
En nu met de hond?
Ik denk een kwartiertje. Ben ik al binnen eigenlijk.
Wauw. Maar ja, er zit ook wel een mega vertrouwensband natuurlijk tussen jou en Taken.
Ja, dat is naar de supermarkt en naar de bushalte en naar Den Haag. Die route die hebben we zo vaak gedaan, dus die kunnen we eigenlijk blind lopen. Ja.
Sorry.
Dus dat is al redelijk ver.
Ja.
En op onbekende plekken. En als het heel druk is, het is een hond die getraind is tijdens corona.
Oh ja, wauw. Dan is het natuurlijk inderdaad wel veel rustiger buiten.
Ja, en dus merk wel dat hij zenuwachtig is op Den Haag Centraal of tijdens de spits.
Ja.
Maar ja, daar zijn we mee aan het werk. Ja, dus het is hartstikke fijn, joh. Je bent, het scheelt zoveel energie, want je pakt de beugel en je Nou, binnen no time sta je in de supermarkt. Nou, nu ben ik binnen een uur terug als ik naar de supermarkt ga.
Ja, en voorheen was dat gewoon een halve dag taak, of niet?
Normaal zou ik daar echt moeten inplannen. En nu doe ik het gewoon tussendoor even.
Ja.
En nu ga je dan ook vaker, omdat het zo makkelijk gaat. Dan denk je, oh, ik heb trek in een hamkaasbroodje. Dan ga je dat gewoon even halen.
Ja.
En dat zou ik normaal niet doen.
Normaal had je dat niet gedaan.
Omdat het normaal zoveel energie kost of zoveel tijd vergt. Had ik dat niet gedaan, nee.
Nee,
dus het is wel, dus qua dat is het echt een aanwinst.
Ja.
Ja.
En je, jij kent mij via de podcast van Thijs Lindhout, via de 100% Inspiratieshow. Ja. Dus ik dacht, laat ik dan ook gewoon een vraag stelen van Thijs.
Oh jee.
En die aan jou stellen. En dat is eigenlijk de vraag waarmee we ook deze podcast hadden kunnen beginnen. Waarom wil je al twee vragen? Ja. Wat wil jij worden als je later groot bent, Robert?
Oh jeetje. Die zag ik niet aankomen. Nee. wat wil ik worden? Eigenlijk wil ik worden wat ik nu aan het doen ben. Dus ik wil en comedy maken. En ik wil blijven podcasten.
Ja.
Ik wil blijven op zoek gaan naar mensen die inspirerende verhalen hebben. Of ik wil blijven spreken. Ik wil mensen raken met mijn verhaal. Ik wil mensen tot beweging zetten. Dat ze beter kunnen willen dan dat ze, ja, dat mensen meer potentie hebben dan ze denken.
Ja.
Dus dat wil ik blijven doen. Ik wil, ja, ben in wording, laat ik het zo zeggen.
Je bent in wording van wat je eigenlijk al wil worden. Je zit exact op het juiste pad.
Ja, ik denk het wel, want ik zou niet weten wat ik anders zou willen worden.
Ja, dan klinkt het voor mij alsof je het...
Al gaat podcasten mijn bakken met geld kosten, vind ik het leuk om te doen. Dus ga ik dat blijven doen. Nou ja, de open podia's die je in het begin moet afgaan, die kosten je geld. Want je moet er naartoe. Je moet parkeerkosten of een treinkaartje.
Je krijgt vaak een drankje nog niet eens.
Ja, inderdaad. Of, dat zou ik dus blijven doen, omdat het zo'n machtig gevoel geeft.
En als je nou één van de drie moet kiezen, waar word jij bekend voor in Nederland? Is dat Robert de podcaster? Is dat Robert de spreker? Of is dat Robert de comedian?
Ja, oh, dat is gemeen zeg.
Ja, ja, ja.
Dat is net zoiets als je naar moeder gevraagd, wie is je lievelingskind?
Ja, volgens mij weet je het stiekem altijd. Ja. Mijn ouders hebben ook gezegd dat ze het niet weten, volgens mij weet je het altijd. Nee.
Ja, ik denk dat spreken comedy gedeelde eerste plek hebben.
Ja.
De podcast is eigenlijk voor mij die mensen die aan de andere kant van mijn tafel zitten, die inspireren mij. Dus zij helpen mij. Het is niet andersom.
Ja.
Het enige wat ik doe, is ik maak het mogelijk voor andere mensen naar hun verhaal te luisteren. En het zijn heel veel verschillende soorten verhalen die voorbij komen, maar die wel voor mij zoveel inspiratie brengen of hebben gebracht.
Mm-hmm.
Dat zijn dan verhalen die, waarvan ik vind, die moeten gehoord worden.
Ja.
Dus mijn gasten hebben gewoon ook klaar. Laat zeggen, van een aflevering 80% gaat over hun, 80-90% gaat over hun. Ik hier en daar vertel ik wel iets over mezelf in een aflevering, maar nou, niet heel veel.
Nee.
Het gaat om de persoon die tegenover mij zit, die een verhaal heeft en die eigenlijk iets hebben gedaan of iets doen, ondanks of dankzij een visuele beperking. Vaak hebben ze een visuele beperking, want ik heb ook mijn prothesebouwer, heb ik in een aflevering gehad en ik met iemand in contact die maakt kunstogen, wel voor visuele beperkte mensen, maar dat is een vak apart. Want wie wordt er ocularist eigenlijk? Of het vak van kunstogen maken, dat is gewoon echt, is zo'n specifiek vak.
Ja.
En er komt zoveel vertrouwen bij kijken. Want als ik niet zie en hij zegt, ik ga een mooi oog voor jou maken,
dan moet je maar vertrouwen dat hij maar wel.
Ja, dat hij geen Dracula-ogen voor je maakt of zo. dus dat zijn dan mensen die, waarvan ik denk, dat is een verhaal. Wat
dat is een verhaal dat moet worden.
Ja, wat verhaal wat gehoord moet worden.
Ja. Nou ja, ik denk zelf dat jouw verhaal ook echt de moeite waard was om te horen. Ik vind het onwijs gaaf dat ik vandaag eigenlijk de hele dag met je op heb mogen trekken. En je alle vragen mogen stellen, heb mogen stellen die er in mij opkwamen. En dat waren er heel veel.
Ja.
En dat alleen al vind ik echt de moeite waard. En ik vind het... Ja, het is gewoon super gaaf dat jij ook een podium in je eigen aflevering of in je eigen podcast kan krijgen over jou.
Ja. Kijk, ik ben zo benieuwd wat mensen ervan vinden.
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor mensen ook heel leuk is om een keer achter de schermen te kijken en de persoon te zien die normaal achter de microfoon zit. Omdat jij dit ook allemaal mogelijk maakt. En omdat jij natuurlijk ook gewoon een onwijs indrukwekkend verhaal hebt. En het sowieso indrukwekkend is dat je hier uitkomt met zo'n mindset. En dat je nu op het punt bent die zegt dat je bent eigenlijk alles aan het doen wat je wil doen. Weet je? Je bent alleen maar op weg naar boven toe. Ik vind dat super inspirerend en super cool. Ik vind het super cool dat ik jou alles heb mogen vragen en dat ik in jouw podcast heb mogen zitten. En ik vind het heel vet dat je dit met podcasten doet. Ik heb net als jij, ik hou van het podcasten omdat ik hou van de gesprekken met mensen. En het hebben van goede gesprekken. En ik merk dat het altijd heel erg helpt als je het kadert. Ja. Juist omdat je zegt, hier heb je de microfoon en wij gaan een uur lang tegenover elkaar zitten. En we gaan het over één onderwerp hebben, of over jou hebben of over mij hebben. Dan heb je een soort van rust in het gesprek, waardoor je een heel goed gesprek kan hebben met iemand. Ja. En daarom dat ik jou ook eigenlijk een vraag stel. Deze heb ik aan heel veel gasten gevraagd. Omdat ik ben eigenlijk op zoek naar wat dan een goed gesprek maakt. En wat ik moet leren om een goed gesprek te hebben. En daarom ben ik benieuwd, wat vind jij een goed gesprek?
Je hebt heel veel vragen, maar het zijn allemaal moeilijke vragen.
Ja, sorry. Ik doe het maar even. Straks ook
wat is een goed gesprek? Ik denk de connectie die je hebt met iemand, hè, wat gevoel heb ik daarna?
Ja.
Als ik een vervelend gevoel heb, dan denk je, dan is het een klote gesprek geweest. Dus het gevoel wat je, als je een soort van bevredigend gevoel hebt daarna, dan denk je, oké, dan is het een mooi gesprek geweest. Dus alles kan een goed gesprek zijn. Hè. Kijk, hoe goed gesprek kan natuurlijk ook zijn van dat je niet aan de minuut niet alle antwoorden ervoor hebt, maar er wel over gaat nadenken. Weet je, dat het een aanzet is tot nadenken. Dus ik denk dat het een combinatie van alles is.
En uiteindelijk, ik kwam laatst met iemand tot de conclusie tijdens een podcast, dat als je een goed gesprek hebt, dat je dat eigenlijk altijd allebei voelt als je wegloopt. Dus het is niet zozeer iets dat je hoeft te benoemen,
mm-hmm.
maar dat eigenlijk, dat als je, zij doet heel veel in coaching en communicatie, je weet als het een goed gesprek was. Als jij met dat gevoel wegloopt, dan weet je zeker dat die ander dat eigenlijk ook wel heeft.
Ja.
En dat maakt het zo ontastbaar. Dus vandaar, ik denk, ik ga het 100 mensen die veel met mensen praten vragen, in de hoop dat ik een kant-en-klaar antwoord ga krijgen. Ik vrees voor niet. Nee. Maar dat is, als jij je daar ook wel in kan vinden. Ik vind dat wij vandaag een onwijs goed gesprek hebben gehad.
Nou, tof, vond ik ook.
Nogmaals, het was me een eer en een genoegen om hier te zijn. En om, wat mij betreft, de langste en engste korte hondenuitlaatwandeling te maken die ik ooit heb gedaan. En we gaan hem straks nog even maken.
Ga je hem zonder blinddoek doen?
Zonder blinddoek. Ja. En dan kunnen we hem gewoon lopen. En ik denk dat we hiermee met een hartstikke mooi eind zijn gekomen van deze aflevering.
Nou, dat vind ik hartstikke. Ik vond het tof dat je de tijd hebt gehad vandaag om hier in Den Haag geweest te zijn. Want je hebt toch al een tijdje in de auto gezeten.
Ja.
Dus ik vind het tof dat je er was vandaag.
Helemaal goed.
We gaan het rondje zo weer lopen.
We gaan hier ook even een lampje aandoen. Ja. Want jij ziet het niet, maar het is inmiddels is het best wel donker geworden hier. En ik heb daar toch een beetje moeite mee. Ja. Dat is het nadeel. Hartstikke bedankt. En tot de volgende aflevering.
Ja, nou, super bedankt. En Matthijs, bedankt voor je komst. En lieve luisteraar, tot de volgende Blind Vertrouwen.
Dit is de voicemail van de podcastgast. Ik ben er even niet, dus spreek wat in na de piep. Piep!
Beste Matthijs, voor Blind Vertrouwen had jij je gaatje ingelast. Want ik had jou uitgenodigd als de podcastgast. Na het eten in het parkje een rondje lopen. Niet wetend dat blind zijn je zo mentaal kon slopen. Even dacht ik dat je een ridder was. Zo enthousiast en vastberaden liep je met mijn stok te zwaaien. Dat ging er zo wild aan toe, even dacht ik, mijn stok gaat naar de haaien. Je moest op je overige zintuigen leren vertrouwen, want pas na een uur kon je het licht weer aanschouwen. Ondanks ADHD kon je blindheid niet uiten. Dat hele rondje ging je boekje te buiten. Ik gaf de regie van de aflevering in je handen, niet wetend waar ons gesprek zou belanden. Het geluk redt soms een onbestuurbare boot, maar met jou als host moest ik met de billen bloot. Beiden bestieren we het podium met onze hobby, en dat is mensen hard laten lachen met comedy. Na afloop hetzelfde rondje op mijn verzoek, maar dit keer het rondje zonder blinddoek. De wereld is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar als je hem kan aanschouwen, ja, dat is toch wel fijn. Matthijs, nogmaals bedankt. Warme brassa, Robert. Vind je de podcast leuk? Deel hem dan met je vrienden. En volg ons op Instagram en Facebook. Met dank aan Nathalie Winkster van Winkster Media voor montage, techniek en journalistiek input. Muziek door Wietse Pel en social media door Jam IT. Abonneer en laat een review achter, zo mis je geen aflevering.